Goed, voor we met de middagstudie aanvangen en verder gaan kijken naar het woord oekumene, wil ik nog even iets opmerken over vanmorgen en over die vragen, als vragen uurtje of vragen half uurtje. Hè. Ja, kijk, één ding wil ik wel tegen u zeggen. Dan gaan we beginnen met het punt waar we vanmorgen bij zijn blijven steken, en dat was het nakijken van het woord oekumene in de Bijbel, en met nadruk in het Bijbelboek Openbaring. En toen hebben we één tekst al opgezocht, Openbaring 3 vers 10, waar we van hebben gezien dat de uren der verzoeking niet over heel de wereld komt, zoals de vertaling eigenlijk ons in die richting stuurt, maar dat die over de hele oekumene komt, de bewoonde wereld. Oftewel, mensen, het gebied van de Bijbel, het gebied van het Nieuwe Testament, de regio van Israël. En het is met nadruk, en dat moet u goed zien hoor, het is de verdrukking van Israël. En zal ik u ook nog eens rijm vertellen, wie verdrukt? Wie verdrukt? Christus verdrukt. Hè? Ja, Christus verdrukt. En Satan wordt in die verdrukking door Christus gebruikt. Wat wordt openbaar? De toorn van Satan? Mis. Wat komt openbaar? De toorn van het lam. Over zijn volk. En om het maar oneerbiedig te zeggen, de Heer Jezus Christus is des duivels op zijn volk. En terecht, zullen we vanmiddag zien. De tweede keer dat oekumene voorkomt in Openbaring is Openbaring 12 vers 9. En ook daar zullen we zien dat oekumene het geografische gebied aangeeft met het middelpunt het volk van Israël, of het land van Israël. Openbaring 12 vers 9. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan. Er hoeft dus geen enkele twijfel te bestaan over wie hier op de aarde wordt geworpen. Dat is de draak, die genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Maar voor het woord wereld staat niet kosmos, maar het woord oikomene. Wie worden er op aarde verleid? Als de Satan op de aarde wordt geworpen, de oekumene. De regio met het land van Israël in het middelpunt. Ja, je mag best wel zeggen hoor, dat nu tegenwoordig Satan de hele wereld verleidt. Maar daar gaat het hier in Openbaring 12 niet om. Let goed op de context. Openbaring is aan het volk Israël geschreven. Het betreft de inluidende gebeurtenissen van de dag des Heren die aanvangt bij Christus' wederkomst. Het concentreert zich op wat er gebeurt in de grote verdrukking, de uren der verzoeking van Israël. Het gaat dus over wat er met dat volk Israël en wat er met de oekumene, Israël met zijn omringende landen, wat er in die eindtijd gebeurt. En wat is de context dan van Openbaring 12, waar Satan de oekumene, Israël met zijn omringende landen in verleidt? Nou, let op Satans reactie hier, want ik lees in vers 5, Openbaring 12 vers 5, daar zie ik een vrouw. En die vrouw is het volk van Israël. De redenen waarom, daar ga ik nu niet op in, hebben daar geen tijd voor. Maar zij baarde een zoon, die vrouw baart een zoon, een mannelijk wezen. Wie is dat? Nou, die zal dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat is weer aanhaling uit het Oude Testament. Dan weten we gelijk wie die zoon is, die Israël baart. Dat is Christus. En wat gebeurt er met die zoon? En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En Christus is weggevoerd naar God en zijn troon. En hij zit daar aan de rechterhand van God. Zo zie je hem ook zitten in Openbaringen 11. En Jezus Christus, die zit daar totdat zijn vijanden zijn gezet tot een voetbank zijn er voeten. De Heer Jezus die zit. Hij is in rust. In Openbaringen 11 kan je lezen dat de Heere Jezus opeens zijn koningschap opneemt. Hij gaat opeens zich met het wereldgebeuren bemoeien. Openbaringen 11 lees ik dat. Vers 15. Dat is bij het verbreken van het laatste zegel. En de zevende engel blies de bazuin, dat is de laatste bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. O, heeft de Heere Jezus die nu zit aan de rechterhand Gods, totdat al zijn vijanden zijn gemaakt tot een voetbank zijn er voeten, is nu dat hij dat koningschap heeft aanvaard? Nee, hij heeft het koningschap niet aanvaard. Hij oefent dat koningschap over de wereld ook niet uit. Maar je ziet dat die 24 oudsten ontzettend dankbaar zijn dat de Heer Jezus dat koningschap gaat uitoefenen. Vers 17. Wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Dus er is een moment in de toekomst dat Christus zijn macht opneemt. Hij heeft al gezegd, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Matthäus 28. Maar oefent hij die uit? Nee, hij zit aan de Gods rechterhand. Totdat. En op het moment, laat ik het er ook maar zo vertellen, als hij opstaat aan de rechterhand des vaders, dan is dat babytje, dat kindje, dat mannelijke wezen, dat weggerukt is tot Gods, naar Gods troon, is aan die rechterhand van de vader, is een volwassen vent geworden, laat ik het maar zo zeggen. Is een volwassene geworden. Christus verschijnt er als de nieuwe mens. Het hoofd met zijn gemeente, zijn lichaam. Maar goed, dat vind je natuurlijk in Openbaar niet terug, want het is geschreven aan Israël. Maar wij zijn daar als gemeente van Christus bij betrokken. Christus zit er aan de rechterhand Gods, terwijl de gemeente van Jezus Christus zijn lichaam daar volgroeit. En als de nieuwe mens verschijnt. En wij in heerlijkheid met hem. Zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Let goed dan op de reactie van de draak, de oude slang, de duivel, de Satan, zoals die wordt genoemd. Vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind gebaard had. Dus wat gaat Satan doen? Als Jezus Christus aan Gods rechterhand op een bepaald moment in de tijd gaat hij staan. Hij aanvaardt zijn koningschap. Hij gaat zijn macht uitoefenen. Op hetzelfde ogenblik ontstaat er een oorlog in de hemel. En Michaël, kunt u lezen in Openbaringen 12, wat doet hij met Satan en zijn engelen? En hij werpt ze eruit. Satan heeft nu nog toegang tot de hemelen. Dan niet meer. Hij wordt verworpen op de aarde. En wat doet hij direct? Ik zal met mijn holse woorden zeggen, zo de smoring dat hij maar één ding doet. Hij gaat die vrouw proberen te verslinden. Die vrouw gaat hij proberen te vervolgen. Die vrouw gaat hij proberen te pakken te nemen. En die vrouw is het volk van Israël. Dus de vervolging van Israël is indirect een gevolg van het aanvaarden van het koningschap van Jezus Christus. En hij gebruikt Satan om zijn eigen dorsvloer, het huis Israëls, te doorzuiveren. Maar Satan verleidt niet de hele wereld, als hij op aarde wordt geworpen, maar de oecumene. De laatste keer dat oecumene voorkomt in Openbaring is in Openbaringen 16. Openbaringen 16 vers 14. Daar lees ik. Openbaringen 16 vers 14. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. O, Er zijn demonen, dat staat er eigenlijk. Geesten van demonen. Demonen. En wat doen die demonen? Die gaan uit. Gaan die uit naar de koningen van de gehele wereld? Nee, naar de koningen van de Ecumene. De koningen van het gebied van Israël, het land Israël met de omringende naties. Om hen te verzamelen tot de oorlog. Armageddon. Op de grote dag van de Almachtige God. Waarbij er een treffen plaatsvindt tussen de wederkomende Christus en deze koningen die verleid zijn geworden en optrekken om dat tegen te gaan, dat tegen te houden. Later kom ik op deze tekst vanmiddag terug. Nu we ecumene hebben gehad, wil ik het vierde woord behandelen. Het woord ge, waar we even al vanmorgen bij stilstaan. Stonden. Wat meestal vertaald is door aarde of door het woord wereld. Maar in werkelijkheid betekent het land. Betekent het land in de betekenis van grond, hè, waar je op staat, of land in de betekenis van een natie. Net als het Nederlandse volk woont in Nederland, in het land Nederland. Dit is een land waar we in wonen. Het geeft tevens de natie aan. Het is een land, G, tegenover de andere landen. En af en toe wordt het ook gebruikt, G, als de planeet aarde, dan staat het altijd als de aarde tegenover de hemel. De hemel en aarde staan dan in één zin. En steeds heeft het dus te maken met deze aardbol dan. De eerste maal dat we G tegenkomen in het Nieuwe Testament is in Matteüs 2. Laten we dat pas doen, Matteüs 2. Matteüs 2, vers 6. Matteüs 2, vers 6. En gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Kijk, land van Juda, G staat daar. Het land van Juda. Je ziet dus in feite, het is tevens de natie van de Judeërs, de stam van Juda, waar de stam van Juda woont, het land. Zo ook in vers 20, hetzelfde hoofdstuk, vers 20, sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. Het land Israël, G, het land. Bijvoorbeeld is ook soms vertaald met grond. Lees maar Matteüs 15. Matteüs 15, vers 35. Matteüs 15, vers 35. Ook daar staat G. En hij gaf aan de scharen bevel dat zij op de grond zouden gaan zitten. Dus bij die wonderbare spijziging. Iedereen moest op de grond gaan zitten. G, het land. He, de aarde. Als we naar Matteüs 24 gaan, slaan we een paar keer dat G voorkomt in Matteüs over. En dan gaan we naar die profetische reden toe waar we mee bezig zijn. Matteüs 24, vers 30. Dan lees ik een interessante tekst. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. Ja, daar staat ook weer G. Eigenlijk betekent het land. Het zijn de stammen van het land. Oftewel de 12 stammen. En dat zich op de borst slaan, dat vind ik ook een beetje jammer dat ze dat hebben zo vertaald. Want neem ik de Statenvertaling. En die heb ik bij me, dus dan zoeken we eens even in de Statenvertaling op. En dan krijg je een veel juistere vertaling Matthäus 24, vers 30. En zegt. En als dan in de hemel verschijnen zal het teken van den Zoon des Mensen, dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Ja. Hier is ook weer met der aarde vertaald. Alle geslachten der aarde. Terwijl heel duidelijk in de grondtekst over stammen gesproken. De stammen van het land. Maar hier staat niet dat ze zich op de borst slaan, maar dat ze zullen wenen. Waarom zullen nou 12 stammen van Israël, als Jezus Christus wederkomt, wenen, huilen? Waarom? Ze zullen zien wie zij hebben doorstoken. Dat staat er eigenlijk. En helaas door die vertaling in de NBG is dat wenen vertaald als door op de borst slaan. Dat wenen vind je ook in Openbaring. In Openbaringen 1. Waar we vonden dat het koninkrijk van de priesters alle stammen van het land. Dat is logisch. Die weeklagen, die rouwen, die wenen. Want ze hebben hem doorstoken. Het is helemaal in relatie en ook helemaal in overeenstemming met Zacharia 12, waar je die stammen uitgebreid ziet wenen. En ziet rouwklagen. Zacharia 12, vers 10. Zacharia 12, vers 10, waarbij mij boven staat rouwklacht over het doorstokene. Zacharia 12, vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hen aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hen een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht over een enig kind. En houden ze nog maandenlang vol. Dan zijn ze niet 1, 2, 3 mee klaar. Kijk, het Nederlandse volk heeft Christus nooit doorstoken. En daarom staat dat zo raar in Openbaringen 1, vers 7. Om daarvan te maken dat alle stammen der aarde over hem zullen weeklagen. Er staat er ook nog voor, ook zij die hem hebben doorstoken. Dan pas zullen ze zien wie de Messias is. Nou, ze geloven al in hem, maar als ze hem zien, dan zal het hem aangrijpen. Vers 11, van Zacharia 12. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk. En dan krijg je ze allemaal. Ze rouwen. Maanden achter één. En er is ook reden toe. Je zal maar als volk een uitverkoren volk zijn. Een volk goden en eigendom. En je hebt je vergrepen notabene aan de Messias die je even en even en even verwachtte. Dat is in feite verschrikkelijk. Goed, wordt dus duidelijk aan Openbaringen 1 vers 7. Als daar zo staat. Alle stammen der aarde, dat je met het woordje aarde, zoals het vertaald hebben, wel voorzichtig moet zijn, want ze zetten je helemaal op een verkeerd been met zo'n vertaling. Je moet land vertalen. Gaan we terug naar Openbaringen 13. Gaan naar Openbaringen 13. Ook daar komen het woordje geef bijvoorbeeld tegen. Laat ons proberen te interpreteren. Openbaringen 13 vers 14. Daar lees ik, als die Satan op de aarde is geworpen en hij openbaart zich in die zoon des verderfs, in die antichrist, en hij verleidt de gehele wereld, hij verleidt de ecumenen, dan staat daar, vers 14, en het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. Die worden er hier verleid. Niet de gehele wereld, niet de kosmos, maar de inwoners van het land. Dat staat ook in het Grieks. Die hebben ze steeds vertaald in heel Openbaring, die op de aarde woonde. En eigenlijk staat er in het Grieks, de inwoners van het land, van G. De inwoners van het land, die uitdrukking kom ik steeds tegen, de inwoners van het land Israël. En wat geschiet hier? Dat beest dat hier opkomt, uit de aarde, uit het land, onder het volk van Israël zelf, die verleidt hen. Die in het land wonen, wegens de tekenen die hen gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, de inwoners van het land, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend is geworden. Ja. Waartoe worden ze verleid, die inwoners van het land? Nou, om een beeld te maken van het beest. Een beeld, een afgodsbeeld, een gruwel. En waar zetten ze die gruwel volgens Daniel neer? En volgens de Heer Jezus neer in zijn profetische reden. Op de heilige plaats. Waar? In de tempel. Specifiek nog zelfs in de vleugel van de tempel. Waar? In Jeruzalem. Doet de wereld dat? Wel nee. Wat hebben Nederlanders nou te maken met het maken van een afgodsbeeld en die te zetten in Israël, in Jeruzalem, in een vleugel in de tempel? Er komt er ineens bij, volgens de Joodse maatstaven. Doet de wereld dat? Wordt die verleid? Nee, de inwoners van het land worden verleid. En de ongelovigen onder Israël, die afvallen. Eerst moet de afval komen. Eerst heeft Elia opgetreden. De vierde zaaiing van Matthäus 13. En het gaf ongelooflijk veel vrucht. Maar de vrucht neemt af. Eerst 100-voudig, dan 60-voudig, dan 30-voudig. Waarom? Er komt een afval op gang. Hoe? Ze worden verleid. En ze maken een gruwel, een afgodsbeeld. Die ongelovigen onder Israël, ongelovige Joden. En die in feite wat een Elia bracht weer verwerpen. En eigenlijk de Heer Jezus weigeren te aanvaarden. En hun knie dus voor dat beeld gaan buigen. Worden verleid om dat merkteken te gaan dragen van het beest. Die uitdrukking die we hier in het vers tegenkomen, vers 14, tot twee keer toe, die op de aarde wonen, beter vertaald, de inwoners van het land, die kom je herhaaldelijk in Openbaring tegen. Weet je hoeveel keer? 12 keer. Nou, dat is interessant, moeten we eens gaan bekijken. De eerste keer dat het tegenkwam, was in Openbaring 3, vers 10, want daar kwamen we dat ook alweer tegen, hè. Die tekst hebben we vanmorgen gelezen, Openbaringen 3 vers 10. Want daar las ik, omdat gij bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele ecumene komen zal, om te verzoeken hen die in het land wonen. De inwoners van het land. Ja. Wie worden hier bewaard? Vers 8. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zoals de anderen. Zoals die anderen van het Joodse volk. Die een koninkrijk van priesters zijn. Zij hebben de naam van de Heer Jezus niet verloochend. En ze hebben zijn woord bewaard. Die anderen, wat zijn die dan? Vers 9. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans. Hé, er is dus een synagoge. Die wordt getypeerd als de synagoge des Satans. Nou, Joodse kan het niet als er een synagoge is. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Niet allen die Israël heten of die zichzelf Israël noemen zijn Israël. Paulus, Openbaring Romeinen 9. Dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Ja, dat is het einde, als Christus wederkomt. Dan zullen ze... Zij die tot de synagoge de Satans behoren, zullen sommigen dat moeten erkennen. Dus ze bij het verkeerde eind hebben gehad. Ja. Je ziet hier dat de gelovigen onder Israël een belofte krijgen. Dat als ze volharden tot het einde, dat ze behouden zullen worden. Dat ze behouden dat die tijd zullen komen. En je ziet hier dus dat je aan de ene kant in Israël je mensen vindt die zich laten verleiden door Satan, die dat hele gebied met het middelpunt Israël, het land van Israël, het hele gebied verleidt. En dat er anderen zijn, gelukkig, die zien dat er een afgodsbeeld wordt gebouwd. En die zich opeens Daniel herinneren, opeens zich de profetische reden van Christus herinneren. En die zeggen, zoals die vrouw ook vlucht, die vluchten Jeruzalem uit, die vluchten naar de bergen. En die maken ze wegkomen. En die vrouw die wordt onderhouden door de Heer, net zoals Elia, heel beeld van Elia, in de bergen, 1260 dagen, 3,5 jaar. Ze worden bewaard uit de uren der verzoeking. De uren der verzoeking van Israël. De rest van Israël loopt het beest achterna. Bouwt het beeld, enzovoort. Neemt het merkteken aan, enzovoort. Knielt voor het beest, enzovoort, enzovoort. En zij worden geoordeeld. Daarom komen ook de schalen van Gods toorn zo over hen heen. Over dat volk van Israël en over dit hele gebied. Eerst is de situatie geweest dat Israël op het koning-evangelie van het koninkrijk der hemelen inging. En had nog een uitstraling ook naar de hele regio, zoals het in het Nieuwe Testament steeds een uitstraling heeft gehad naar de hele regio. En andere landen in de omtrek, zie je, daar zijn velen ook die de Messias gaan verwachten. En toch zie je uiteindelijk dat als ze verleid worden doordat Satan geworpen wordt op de aarde. En daar ten gevolge van de antichrist zich openbaart, dat zij zich laten verleiden. De tweede keer dat we dat zinnetje, dat die uitdrukking tegenkomen die op de aarde wonen, tegenkomen, is in hoofdstuk 6 van Openbaring. 6 vers 10. Hoofdstuk 6 vers 10. En zij riepen met luider stem en zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Het zijn martelaren. Joodse martelaren. Die het merkteken van het beest niet nemen. Die als ware weigeren die dagenster te dragen. Die hun knie niet buigen voor het beeld. En die worden gewoon vermoord. En wat zeggen die martelaren? Tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, en als Jezus Christus, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan de inwoners van het land Israël. Aan onze volksgenoten die ons hebben vermoord. Dat staat hier. Ze roepen om wraak. En de Heere wreekt zich. Over die slangenzaad. Die de slang volgen. De slang beheerlijken. Satan aanbidden. En zijn zoon. Ja. Besef het wel. Het gaat hier dus om wraak. Het zijn martelaren, vers 9. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Waarom zijn ze geslacht? Waarom zijn ze vermoord? Om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. Die hebben getuigd. Ervan. Die hebben het woord lief gehad tot de dood toe. En met de dood moeten bekopen. En wat krijgen ze in vers 11? Deze martelaren onder Israël. Vers 11. En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders. Die gedood zouden worden evenals zij. Ze moeten rusten waar in het graf. Totdat de opstanding daar is. De eerste opstanding. Dan zullen ze opstaan. En met Jezus Christus heersen. Waar? In het land. Ja, wie zijn zij eigenlijk die hier die witte gewaden gegeven worden en die nog een korte tijd moeten rusten? Wie zijn zij? Gelukkig stelt Johannes die vraag in hoofdstuk 7, direct daarna. Vers 13. Vers 13, hoofdstuk 7, vers 13. En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. Dat zijn dus Joden die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Ja. Ze hebben het woord bewaard. Ze hebben ervan getuigd. Ze hebben van Christus getuigd. En dan worden ze dus gezien in witte kleding. En ze komen uit de grote verdrukking. Ja. En de inwoners van het land die zich dus vergrepen hebben aan deze getuigen, zijn dus mensen, Joodse mensen, ongelovigen, die zich vergrepen hebben aan volksgenoten. En die volksgenoten hier, die martelaar geworden zijn, die roepen dus bij de Heere om wraak. De volgende keer dat de uitdrukking die op de aarde wonen voorkomt, is in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 vers 13. Ook dat gaan we lezen. Openbaring 8 vers 13. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luide stem zeide: wee, wee, wee hun, die, niet die op de aarde wonen, maar nee, die in het land wonen, de inwoners van het land, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Wee, 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 nog drie engelen bazuinen. Nog drie engelen kondigen een oordeel aan over de inwoners van het land. Niet een wee over heel de wereld. Ik denk wel dat in die tijd de wereld vol aandacht toekijkt wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Maar dat is niet nieuw. Dat doen we nu al op de tv. Ja. Die weeën zijn dus een onderdeel van de verdrukking die Christus stuurt, omdat hij het koningschap aanvaardt, omdat hij alle macht gaat uitoefenen over Israël. En die weeën, die zorgen ervoor dat er een scheiding komt in de natie van Israël. Een scheiding tussen het gelovige deel en het ongelovige deel. Kijk bijvoorbeeld maar in hoofdstuk 16 vers 2. Openbaringen 16 vers 2. En kijk uit met die plagen, die plagen die hier beschreven worden in Openbaringen 16, die worden altijd maar betrokken op heel de wereld. Nee, lees het goed, Openbaringen 16 vers 2. En de eerste ging heen en goot zijn schaal, dat is een schaal vol Gods toorn, en goot zijn schaal uit op het land. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden. Het is niet zo dat heel de wereld een kwaadaardig gezwel krijgt. Want die dragen helemaal dat merkteken van het beest niet. Die aanbidden ook helemaal dat beest niet, die gruwel der verwoesting, die daar in de tempel staat in Jeruzalem. Die schaal van Gods toorn, die schaal van de toorn des lams, komt over het ongelovige deel van Israël. Zij die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Dus aarde in deze tekst moet gewoon zijn land. En zo gaat dat met alle zeven schalen van Gods toorn, of van de toorn van Christus, die hier uitgegoten worden stuk voor stuk. Lees maar vers 1. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: ga heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op het land. Niet op de aarde, op het land. Het land van Israël. Lees ook maar vers 8 van dit hoofdstuk. Vers 8. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd gegeven de mensen te verzwengen met vuur. En de mensen werden verzwengd door de grote hitte. En zij lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Nee, dat ongelovige deel van Israël. Die vertikt het gewoon. Ondanks dat ze ongelooflijk op een tappert krijgen. Hè? Dat de schalen van de toorn van Christus, de gramschap Gods over hen uitgegoten worden. Ze krijgen gezwellen enzovoort. Nou, het is niet mooi meer. In dat deel van de wereld. En nochtans deze mensen, die bekeren zich niet. Het heeft niks te maken met heel de wereld. Het heeft te maken met de inwoners van het land. Goed, die vierde en vijfde keer dat de uitdrukking die op de aarde wonen voorkomt in Openbaring, is Openbaringen 11. Openbaringen 11. Vers 10. Openbaringen 11, vers 10. En dan lezen we Openbaringen 11 over twee getuigen, dat weet u wel, die daar optreden in Israël, onder Israël, in de stad Jeruzalem. En dan lees ik vers 10. En hoe hebben ze die vertaald? En zij die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen, en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. Ja, ze zijn heel erg blij dat die twee getuigen dood zijn. Dat hun lijk ligt, waar? In de straten van Jeruzalem. En ze hebben het vertaald op heel de wereld. Blij is en verheugd is dat die twee getuigen dood zijn. En ze gaan elkander geschenken zenden, omdat die twee profeten die hen zo gepijnigd hebben, dood zijn. Ja, maar dat wordt niet bedoeld. En zij die in het land wonen, de inwoners van het land, Israël, zijn blij en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, de inwoners van het land, gepijnigd hadden. Die twee getuigen die optreden, die treden op onder Israël. En waar zijn ze ook alleen maar te vinden? Alleen maar te vinden in het land. Vers 8 van Openbaringen 11, vers 8. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heere gekruisigd werd. Waar is de Heere gekruisigd van deze twee getuigen, van deze twee profeten die hier optreden? Wie was hun Heere? Die Heere was Jezus Christus. En waar is die gekruisigd? In Jeruzalem is die gekruisigd. En waar liggen de lijken van die twee? In Jeruzalem, in de straten van Jeruzalem, nergens anders. Ze liggen niet in de straten van New York of van Tokio of van Amsterdam, maar van Jeruzalem. Daar treden ze op. En we weten eigenlijk wel wie het zijn. Waarschijnlijk Mozes en Elia, als je goed let in het hoofdstuk op wat voor tekenen ze allemaal doen. Met de plagen van Egypte komen we dan over het volk van Israël. Is de verdrukking van Israël. En wie verdrukt? Christus verdrukt. Want hij neemt zijn macht op en hij doorzuivert zijn dorst. Ja. Zo, vers 13, wat er gebeurt. Vers 13. En te dien uren kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad, Jeruzalem, stortte in. Een tiende deel door de aardbeving wordt geraakt en stort dus in. En 7000 personen werden door de aardbeving gedood en de overigen werden zeer bevreesd en gaven God des hemels eer. Oeh, komen we toch nog wat tot geloof denken, nou... Kunnen met die God in de hemel niet spotten. Die twee getuigen, daar komt opeens weer geest in en ze staan opeens op. Na 3,5 dag kunt u dat lezen hier. Dus uitkijken hè, met die uitdrukking die op de aarde wonen. Nee, het zijn de inwoners van het land. Zo ook in hoofdstuk 13, Openbaringen 13, vers 8. Een bekende tekst. Altijd maar weer getrokken in het brede verband, niet doen. Openbaringen 13 vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ja, nou als je dat zo vertaalt en dat zo gelooft, ja, dan heb je... Noem de films maar op, de evangelische films die in de wereld zijn gemaakt. Iedereen aanbidt het beest. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sedert de grondlegging in de wereld. Maar niet allen van deze aarde aanbidden het beest, nee, allen die in het land wonen, zullen het beest aanbidden. Iedereen van het land Israël, gaat iedereen van het land Israël het beest aanbidden? Nee, Alleen degene wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Er zijn er gelukkig ook, zoals die martelaren, wiens naam wel geschreven staat in het boek des levens, die hun knie niet buigen voor het beeld van het beest, voor die gruwel der verwoesting van Matthäus 24 en van Daniel 9, die in die vleugel van die tempel wordt neergezet. Ze moeten het vaak wel met de dood bekopen, of ze moeten vluchten voor hun leven. En ze worden net als Elia, door raven enzovoort, in leven gehouden, door een beetje wat daar stroomt. U kent die verhalen wel, hè? Die kunt u opzoeken in het Oude Testament. Goed. Je ziet hier dus dat het duidelijk is, dat een ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, het hier uitsluitend gaat over dat boek des levens en wiens namen erin staan. Wiens namen staan daar wel of niet in? Dat zijn namen van Joden. Van het volk Israël. Het heeft niks te maken met nu. Niet doen. En de ongelovige Joden van het land die het beest aan bidden staan er niet in. Vers 14. Nogmaals, vers 14. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hen gegeven zijn te doen, voor de ogen van het beest, en zegt tot hen die in het land wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. Mijn vraag, krijgt heel de wereld een opdracht om het beest, een beeld voor het beest te maken? Nee, alleen de Joden. Zet heel de wereld een beest, een beeld van het beest in de tempel? Nee, alleen de Joden. Aanbidt volgens vers 8 heel de wereld het beest? Nee, alleen de inwoners van het land. Draagt heel de wereld het merkteken van het beest, de Davidster, om zo maar te noemen? Nee, dat getal 666 dragen alleen de Joden. Vers 15. En hem werd gegeven om het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan alle de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op een rechterhand of op een voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Ja. Iedereen loopt met een merkteken. Alleen dat ongelovige deel van het Joodse volk, wat verleid wordt. Ja, als je realistisch over die tijd gaat nadenken, dan is het ook moeilijk voor te stellen dat bijvoorbeeld een hindoe, die niks te maken heeft met het Jodendom en met dat Joodse geloof of met een verwachting van een Messias, opeens betrokken hier zou zijn met Israël en met Jeruzalem en met twee getuigen en met die tijd hier. Die heeft een heel andere wereld. Of een Zuid-Amerikaan, wat heeft hij hier te zoeken? Of iemand uit Australië, of een Japanner, noem maar op. Dat is ook niet voor te stellen. Iemand verleidt de inwoners van het land, die eigenlijk eerst tot geloof gebracht zijn door Elia, en die gehoor gegeven hebben, eendeels aan de boodschap van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, en laten zich dan toch verleiden. En er komt altijd het kaf onder het koren, hè? Dat volgens al die gelijkenissen, krijg je scheiding tussen kaf en koren, ja, komt het kaf openbaar. Dan gaat er een sleepnet, en dan heb je goede vis en slechte vis. En wat gebeurt er met de slechte vis? In de oven. Nou, diegene die hier de duivel achterna lopen, die verdienen ook niks anders dan het oordeel wat de duivel krijgt ook te krijgen. En ze hebben allemaal stuk voor stuk bloed aan hun handen van hun eigen volksgenoten, die getuigen en die roepen tegen de Heer Jezus, de Heerser. Wanneer, tot hoe lang krijgen ze nog gelegenheid? Wreek ons! Ze roepen om wraak. En wat zegt Christus? Mij komt de wraak toe. Laat het maar aan mij over. Daarom is het oordeel wat deze mensen treffen, is ook gerechtig. En het is ook maar genade van God dat hij nog niet direct oordeelt, Maar dat hij in die 1260 dagen eerst nog schalen van Gods toorn als ware over ze uitstort om te laten zien, jongens, je loopt achter de verkeerde aan. En nochtans bekeerden zij zich niet. Openbaring 11 zagen we dan bij de aardbeving van Jeruzalem dat een paar Jeruzalemmers dachten van ja, we moeten toch maar bekeren. Openbaringen 13 vers 12. Nou, we kijken naar die valse profeet, beginnen we in vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, uit het land. En het had twee horens als die van het lam. En het sprak als de draak. Het zag eruit als Christus, maar sprak als de duivel. En het oefent al de macht van het eerste beest, als de zoon des verderfs, voor diens ogen uit. En wat bewerkt het? Het bewerkt dat het land en zij die daarop wonen, zoals nu vertaald, de inwoners van het land, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen zal. Hoofdstuk 14, vers 6. Hoofdstuk 14, vers 6. En ik zag een andere engel vliegen, in het midden des hemels, en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen. Aan wie gaat hij dat nou verkondigen? Let goed op. Aan hen die in het land gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luide stem, vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aan de hen die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft, Jezus Christus. Die heeft alles gemaakt. Openbaring, Johannes 1 vers 10. Helaas vanmorgen. Let goed op vers 6. Op het onderscheid. Wat de engel maakt. Hij verkondigt dit eeuwig evangelie. Dit aionisch evangelie. Dat richt hij. Niet zoals het is vertaald. Aan hen die op de aarde gezeten zijn. Want dan zou het een herhaling worden in het tweede deel van het vers en aan alles volk en stam en taal en natie. Dat is heel duidelijk wereldwijd. Wereldwijd ook wel weer binnen de context van het Nieuwe Testament, maar het is dus breder dan alleen maar het land Israël. Hij verkondigt het dus, als je het goed vertaalt, aan hen die in het land Israël gezeten zijn, in dat land wonen, en aan alle volk en stam en taal en natie eromheen. Valt u dat? Als je het vertaalt zoals de NBG het vertaalt, dan staat het eigenlijk dubbel op. Nou had de Heilige Geest net zo goed kunnen stoppen om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. Punt, van dan sluit toch ieder volk, stam, taal en natie in. Dan hoef ik dat toch niet dubbel neer te zetten. Maar nee, er wordt een onderscheid gemaakt. En aan de inwoners van het land. En aan alle volkstammen, taal en natie. De elfde keer dat het voorkomt, de uitdrukking die op de aarde wonen, is Openbaringen 17. Openbaringen 17, vers 2. Het gaat over Babylon. Babylon is Grieks, Babel is Hebreeuws, maar het is dezelfde stad. Vers 2. Met wie de koningen, niet der aarde geleerd hebben, maar de koningen van het land. En zij die in het land wonen zijn dronken geworden van de wijn haar hoerij. Hier betreft het de inwoners weer van het land, en met nadruk de koningen van het land, de koningen van die 12 stammen. En wat doen die? Die zijn dronken geworden hier van de wijn van de hoerij van Babel. Vers 8 van Openbaringen 17 kom je het weer tegen de 12e keer. En tevens de laatste keer, vers 8. Het beest dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond, en sparten verderven, en zij, zij die op de aarde wonen, maar staat eigenlijk die in het land wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, oh ja, dat is, hadden we in hoofdstuk 13 vers 8 ook al gelezen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn.
Ja, het krijgt een dodelijke wond, lazen we in Openbaringen 13, en het wordt toch nog weer genezen.
Ja. Lijkt net of het de echte Messias is, hè? Hij gaat dood en hij staat op.
Jongen, jongen, jongen.
Wat een duivelse nabootsing eigenlijk van Golgotha.
Ja.
Maar weer hier, niet vertalen die op de aarde wonen, maar de inwoners van het land. Het betreft dus de ongelovigen hier. Trouwens, dat boek des levens, dat boek des levens kom ik verschillende malen tegen in Openbaring. Namelijk 6 keer. Nou heb ik niet zoveel tijd. Maar we gaan toch 1 keer opzoeken. In Openbaringen 3. Openbaring 3. Vers 4. Openbaringen 3, vers 4. Doch gij hebt enkele personen te Sardis, die hun klederen niet hebben bezoedeld. En zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Hé, die figuren, die mensen in die witte klederen, die kom ik steeds tegen, hè, in Openbaring. Wie zijn zij? Vroeg een van de oudsten aan Johannes. Het antwoord luidde: het zijn zij die uit de grote verdrukking komen. En het hoofdstuk daarvoor hadden we gelezen dat het martelaren zijn, die aan de heerser vroegen, aan Christus vroegen: wreek ons, tot hoe lang zal die doorgaan? En die Jezus die belooft hier, dat zijn zij die hun klederen niet hebben bezoedeld, dat zij met mij, zegt de Heer, in witte klederen zullen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Oh, er zijn er dus blijkbaar onder het Joodse volk wel degelijk mensen, wiens naam uit het boek des levens wordt uitgewist. Zij niet, maar die ander wel, die zich laat verleiden. En die een beeld gaat bouwen, en daarvoor gaat knielen. En die gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld, dat verwoest, achterna houdt. Deze Joden, die dus van de verkeerde kant zijn, genoeg maar zo te zeggen, lijden die schade, denkt u, als Jezus Christus wederkomt. Krijgen ze te maken met hen, met de wraak.
Ja.
Daarom is die waarschuwing er ook steeds, hè, in Openbaring, ook in Openbaringen 2, vers 11, Openbaringen 2, vers 11, en het wordt gezegd tot Joodse gemeenten, en het loopt helemaal parallel aan Matthäus 13, ook daar aan het einde van de gelijkenissen kom ik zulke soort uitdrukkingen tegen, maar hier ook. Openbaringen 2 vers 11. Wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Maar wie niet overwint dus, zal wel degelijk schade lijden. Waarvan? Van de tweede dood. En wat is de tweede dood in het Bijbelboek Openbaring? Dat is de poel des vuurs. Aha. Dus die van de verkeerde kant zijn, krijgen te maken met die poel des vuurs, krijgen te maken met die tweede dood. Hun naam wordt uitgewist uit het boek des levens.
Ja.
Goed, als we nou die 12 keer hebben gezien, hè, dat die uitdrukking voorkomt in Openbaring, die op de aarde wonen, zien we steeds dat het steeds refereert naar de inwoners van het land Israël. En dat daardoor al die teksten eigenlijk veel begrijpelijker worden. Dat het plaatje dus veel kleiner en compacter is dan men doorgaans aanneemt. Al die vertalingen, die zetten je steeds op het verkeerde been. Door oikumene niet te vertalen als de regio van Israël, maar door het woord wereld of het woordje G te vertalen door het woordje aarde, terwijl er eigenlijk staat land. De grote verdrukking is dus niet wereldwijd, maar concentreert zich dus in de oikumene. Het land van Israël en de landen daaromheen. Niet de gehele aarde. En veel teksten, continu maar in openbaring, zetten je op het verkeerde been. Nog een voorbeeld. Openbaringen 5. Openbaringen 5. Vers 6. En ik lees maar vanaf vers 5. En een van de oudsten zeide tot mij, weet niet, zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Jezus Christus staat op dus in openbaring om zijn macht op te nemen. En hij heeft overwonnen, hij kan die macht ook opnemen. En als hij dat gaat opnemen, dan pakt hij een boek uit de hand van de Vader aan en verbreekt de zeven zegels van die boekrol en leest die boekrol in feite voor. En er staat in vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudsten een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen zijn de zeven geesten Gods uitgezonden over het hele land. Niet over heel de aarde, over heel het land. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hen die op de troon gezeten was. Het betreft het land hier, niet heel de aarde. Vers 10. En ik begin maar in vers 9, want die Joden zijn zo blij, hè, dat Joodse volk, dat de Heer Jezus dat boek, die boekrol kan openen, dat ze zingen, een nieuw gezang. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie, en gij hebt hen voor onze God gemaakt, tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen in het land. We komen hier dus weer tegen een koninkrijk van priesters die gekocht zijn, net als Openbaringen 1, door zijn bloed. En ze komen waar vandaan? Uit elke stam, taal, volk en natie. Israël is in feite helemaal verspreid, verstrooid, ook heden ten dagen nog over heel de wereld. Maar ze worden er helemaal uitgevist. Er gaat een sleepnet in de zee. En die brengt dat hele volk Israël, hebben we gezien, bijeen. Zowel goede vis als slechte vis. En de goede, die zullen met Christus als koningen heersen in het land. In het koninkrijk der hemelen, dat zal worden opgericht, wat zich uitstrekt van de Nijl tot de Eufraat. Daarom is steeds niet alleen Israël in deze profetieën het land betrokken, maar ook de oikumene. Ook de landen daarbij. Want het koninkrijk, waar deze als koningen zullen heersen met Christus, het land. Het koninkrijk is groter dan het landje Israël nu. En eigenlijk de grenzen van het toekomstige Joodse koninkrijk, dat is de oikumene steeds hier in de Bijbel. Israël met de omringende landen. En niet alleen Israël wordt gezegend, ook die omringende landen worden gezegend. Daarom vindt u zoveel profetieën. Ook zegen voor Egypte. Ook zegen voor Asser. Daarom vind je zo dat de profeten, als zij spreken over dat koninkrijk, wat Christus opricht, dat die landen daaromheen, wat eigenlijk broedervolken zijn, ook zo gezegend zullen worden. Goed, Openbaringen 6, vers 4. En ik ga nu wat sneller er doorheen vanwege de tijd. Openbaringen 6 vers 4. En ik begin maar in vers 3. En toen het tweede zegel, toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom. En een tweede, een rossig paard, kwam. En hem die erop zat, werd gegeven de vrede van het land weg te nemen. En dat ze elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Het heeft niks met de vrede van de aarde te maken. Het is de vrede van het land. Want wat was ook alweer in Daniël 9 de situatie? In Daniël 9 is de situatie dat Israël opeens met zijn omringende landen in de Ecumene, in de eindtijd, wat doen ze? Ze sluiten een verbond. Hoe wordt door Daniël dat verbond genoemd? Het is een monsterverbond. En men zal zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. En wat doet de Heer als hij zijn macht opneemt? Nou, die gooit meteen een roet in het eten. Die verbreekt een zegeltje. En er is een, zoals het voorgesteld wordt, daar komt een rossig paard. En hem werd gegeven om de vrede van het land weg te nemen. Eigenlijk door het optreden van de antichrist, het optreden van de Satan. In die tweede jaarweek blijkt opeens komt zijn ware gedaante naar boven. Vers 8. En ik zag, nog een weer volgend paard. Vers 7. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En het graf volgde hem achterna. En hun werd macht gegeven om het vierde deel, niet van de aarde, dan blijft er van de mensheid daar erg weinig over, nee, over het vierde deel van het land om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood, en door de wilde dieren van het land. Zoals ook vers 15. En de koningen van het land, en de groten, en de oversten over duizend, en de rijken, en de machtigen, en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen, en de rotsen der bergen, en zij zeiden tot de bergen, tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons, voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het lam, want de grote dag van een toorn is gekomen, en wie kan bestaan? Die toorn van het lam die openbaar wordt, die komt openbaar omdat hij zich wreekt. Vers 10, zal erom gesmeekt. En hij wreekt zich, de toorn van het lam komt openbaar. Over de koningen, over de heersers. Onder het volk van Israël. Begrijpt u dat niet? Ja. Hier staat ook dat zij zich, ze schrikken. En ze willen zich verbergen in de holen en in de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen, tot de rotsen, valt op als ze verbergt ons voor het aangezicht van hen. Hoe wil jij dat in Nederland doen? Hebben wij hier rotsen, bergen, holen? Oh, ja, we gaan met z'n allen naar de Pietersberg. Nou, wordt wel druk. Maar dat wordt niet bedoeld. Je zit hier in... Kort dan, vers 3. En uit de rook kwamen sprinkhanen op het land tevoorschijn. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen van het land, macht te hebben. En hun werd gezegd dat zij aan het gras van het land geen schade zouden toebrengen. Nog aan enige was, nog aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. Je ziet helemaal geconcentreerd op de Joden. Het aan hun voorhoofd, die het niet hebben. Nou ja, hun landje zal niet schade lijden en hun gras van wie het merkteken onder de Joden wel dragen, nou hun landje als boer wel. Hoofdstuk 11, vers 6. Die twee getuigen, hè. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, om het land te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. Let op, hè. Elia heeft nooit opgetreden in Nederland en zal dat ook niet doen. Hij zal ook nooit de regen van heel de wereld, van heel de aarde, afsluiten. Nee, hij sluit net zoals hij in het begin gedaan heeft toen hij opdracht, hè, in de boeken Koningen, Kronieken, zal hij dat doen over de regen die normaal valt op het land van Israël. Steeds aarde, pas op, maak daarvan land. Nou, ja. Hm. En neem er maar wat. Ook interessant allemaal. Doen we niet. Geen tijd meer. Ja, deze is wel mooi. Want de NBG-vertaling laat wat weg. Openbaringen 16. Dat is wel een hele frappante. Die mag ik u niet onthouden. Openbaringen 16 vers 14. Openbaringen 16 vers 14. Ja, 16 vers 14. Die hebben we al gelezen. Maar er zit iets bijzonders in de tekst. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen van de gehele Ecumene, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Nou lees ik de Statenvertaling. Goed opletten. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van die grote dag des Almachtige Gods. Wat zegt de Statenvertaling? Welke uitgaan tot A, de koningen der aarde en der gehele wereld. En wat zegt de NBG? Die laat het tweede, of die schuift dat helemaal in elkaar. En welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld. Die dachten, nou ja jongens, om dat te gaan vertalen. Welke uitgaan tot de koningen van de aarde en der gehele wereld. Jongens, dat is toch één. Dan kunnen we maar beter vertalen. Welke uitgaan naar de koningen van de gehele wereld. Punt. Hebben ze toch allemaal gehad? Nee. Goed vertalen. Ze gaan uit. A, tot de koningen van het land. En B, tot de koningen van de gehele Ecumene. Het land Israël, de heersers van Israël en de heersers van de natieën, de landen daaromheen. En is dat heel duidelijk in de context. En de koningen van het land en de koningen van de regio. En het is helemaal niet dubbel op. En je moet ook niet het tweede deel weglaten, want dan verknoei je het hele beeld hier. En je ziet hier dat zowel de koningen van het land als de koningen van de regio verzameld worden door Satan, door het optreden van hem, om krijg te voeren, om oorlog te voeren tegen hij die komt, Jezus Christus. Nou, ook daar nog in openbaringen 18 en 19, die over de wederkomst gaan, ook daar kom je steeds het woordje aarde tegen en het is steeds het woordje geen, het woordje land. We zien dus hoe belangrijk het is de inwoners van het land ook als zodanig te vertalen in openbaringen. Hoeveel keer kwam het voor, die uitdrukking, die op de aarde wonen? Beter vertaald, de inwoners van het land. Hoeveel keer? 12 keer. 12, dat wijst ook op de 12 stammen van Israël. Daar kan je al zien dat het te maken heeft met Israël. Verder, maak goed onderscheid tussen het land en tussen de Ecumene. En als je nou dit allemaal weet, dan gaan we met virusvlug terug naar Matteüs 25, want daar ging het toch om. En dan gaan we dat nog eens lezen. Met onderscheid lezen. En daarin lees ik. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid, en al de volken zullen voor hem verzameld worden. Zijn het alle volken van heel de wereld? Volgens mij niet. Het zijn de volken van de regio. Precies ook de hele regio, de omringende landen, precies die allemaal in de tijd dat Christus wederkomt, zullen behoren tot het koninkrijk der hemelen, wat loopt van de Nijl tot de Eufraat. Heel wat volkeren, niet alleen het volk van Israël, zal dus het koninkrijk der hemelen beërven, omdat het koninkrijk veel groter is dan alleen maar dat kleine staatje Israël wat wij kennen. Lezen we verder. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegenden, mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Die volkeren, die dus getypeerd worden als de schapen, die beërven dus het koninkrijk. Dat komt ook omdat hun land, de hele oecumene, daarin wordt het koninkrijk der hemelen opgericht. En als je bijvoorbeeld tot het Egyptische volk behoort, dat begint dan vanaf de Nijl. En als je tot het volk van Syrië behoort, ja, dat valt wel dan in het koninkrijk der hemelen. En als je in die tijd, nou, voor die vervolgde Joden, die weggevlucht zijn, omdat daar Satan op de aarde werd geworpen, en iedereen in dat land en in die ecumene probeerde te verleiden. Je hebt die mensen in je huis genomen, laten onderduiken. Al is het maar een kommetje water gegeven, of een jas gegeven, terwijl ze naakt waren. Dat is al genoeg. Dat is de norm hier. Specifiek gericht op die tijd. Lezen we door. Vers 35. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u honger gezien? En hebben wij u gevoed of dorstig en hebben u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de Heer en de koning zal het antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, dat is dat gelovige deel van Israël, hebt gij het mij gedaan. Vers 41, dan de andere kant, de bokken. Dan zal hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen, ga weg van mij, gij vervloekten. Gij vervloekten. Let in de Bijbel op het woord vervloeken. Adam en Eva in het paradijs. Zijn die vervloekt? Nooit vervloekt. Wie werd in het paradijs vervloekt? De duivel werd vervloekt, Satan werd vervloekt, de slang werd vervloekt. En als je uit het paradijs komt, wie wordt dan vervloekt? Abel of Kaïn? Als Kaïn zijn broer heeft vermoord, heeft doodgeslagen, en eigenlijk weigert een bloedig offer te brengen, zegt ook de Heere over Kaïn en zijn geslacht, je bent vervloekt. En hier komt ook een vervloeking uit. En dat komt niet veel voor in de Bijbel. Het komt in de Bijbel alleen maar voor over Satan, over de slang en zijn zaad. Dat is al in Genesis. Die vervloeking over de slang en zijn zaad. En zij zijn zijn zaad, die bokken. Het zijn in die regio, zijn dat mensen die in plaats dat ze die Joden geholpen hebben, hebben ze die Joden aangebracht. En hebben ze ook in dat werelddeel, in het Midden-Oosten, Satan zich door de Antichrist zo openbaarde, toen hebben zij, zijn ze er ook achteraan gelopen. En ze hebben medegeholpen om die gelovige Jood te vervolgen, dat hij een martelaar werd, ondanks dat hij getuigde. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En het eeuwige vuur, dat is die poel des vuurs, die ook al in Openbaring, aan het begin van dat duizendjarige rijk, wat dan opgericht wordt, ook wereldwijd, begint te branden. En waar ook al die valse profeet, en die zoon des verderfs, staat in Openbaringen 19, in worden geworpen. Maar niet alleen zij, ook degene die hun kant hebben gekozen. Gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden, en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt, en gij hebt mij niet gekleed. Ziek, en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis? Hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hen antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minsten, aan het gelovige deel van Israël, niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. Deze zullen heen gaan naar de Aionische straf. Ze krijgen dus een Aionische straf, maar de rechtvaardigen, de schapen, naar het eeuwige leven, beërft het koninkrijk. En ze, net als de hoofdman, die soms als heiden, als die Syro-Fenicische vrouwen, die allemaal een groter geloof openbaarden, dan ook dan ooit de Joden, die zullen daar aan zitten met Abraham, Isaac en Jacob, waar? In het koninkrijk. En zullen genieten. Daarom niet allen die van Israël zijn, zijn Israël, Romeinen 9. Dat moet blijken. En hier is het ook zo. Een heel groot deel van Israël is ongelovig. En helaas zie je dat. Ondanks dat als een Elia gaat optreden. Dat Israël als het ware daarop ingaat. Dat er ook later een groot deel verleid wordt. En je ziet ook dat, die zegen die er komt. Het optreden van Elia zelfs niet alleen gericht is tot het volk van Israël. Maar ook zijn uitwerking heeft op de volkeren daaromheen, die uiterste grenzen van het land. En dat er ook velen zijn, zoals je in de evangelie ook vindt, die de Heer Jezus vinden als de heiland der wereld. Daarom 10 maagden, 10 volkeren, in de ecumene, om Israël heen. Scheiden, schapen, bokken. 5 zijn dwaas, 5 zijn wijs. Snap je dat? De 10 tenen van beeld van Nebukadnezar, die voeten eindigen met 10 tenen. 10 koningen, 10 volken, 10 landen. En ze moeten allemaal de Heer voor verwachten. En maar heel het Midden-Oosten wordt verleid. Eerst door een monsterverbond. Dat wordt gesloten. Maar het is een verbond, een vrede. Maar het is een verbond met een monster, met een draak, die mensen verleidt om te knielen voor zijn beeld, het beeld van zijn zoon, de zoon des verderfs. Hé, hey. Je strekt mijn dasje goed en ik zeg amen.